woord voor onze overdenking vindt u in de uw voorgelezen schriftgedeelte. Psalm 77. En daarvan het achtste tot en met het tiende vers. Psalm 77, vers 8 tot en met 10. Daar spreekt het woord des Heren. Zal dan de Heere in eeuwigheden verstoten en voortaan niet meer goedgunstig zijn? Houdt zij goedertierenheid in eeuwigheid op? Heeft de toezegging een einde van geslacht tot geslacht? Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft hij zijn barmhartigheden door toorn toegesloten? Sela. Tot zover. Overdenken wij deze morgen bestreden verwachting. We hebben in de laatste weken stilgestaan bij zijn komst. Uit Psalm 40 en Genesis zie ik kom. We hebben stilgestaan bij het feit dat hij komt ook onafhankelijk van de verwachting van de mensen. Hij komt toch, want hij zag de kinderen Israëls aan en hij kende ze. Verleden week hebben we stilgestaan bij Psalm 96, hoe desondanks God zelf in de harten van mensenkinderen levende verwachting wekt. Een verwachting die niet beschaamt van advent tot advent. Dat hemel en aarde getuigen zullen zijn van zijn komst en wederkomst. En dat de aarde zich verheugen en de volkeren die daarin wonen, want hij komt. En vanmorgen wilden we zo de Heer wil een ogenblik stilstaan bij hoe de verwachting, de adventsverwachting ook, bestreden wordt in het leven van Gods kinderen, in hun persoonlijk leven van de enkeling, maar ook in het leven van zijn gemeente, van zijn volk. Het is wel een bekende psalm, deze psalm 77, hoewel er veel verschil over is door wie en ter welke gelegenheid deze psalm gemaakt is. Er staat wel een opschrift boven, dat weet u, maar de opschriften zijn later pas toegevoegd aan de psalmen. Velen, daaronder ook Calvijn, denken aan de tijd van de ballingschap, toen het zo droevig en donker gesteld was. Anderen denken nog later aan de periode van de tijd na de ballingschap, toen zo lange tijd de stem van de profetie gezwegen heeft, even lang. Anderen denken aan de tijd van Josia, de koning van Juda enzovoort. Maar dat is niet zo belangrijk. Weet je waarom niet? Omdat, laat die psalm uit de tijd van David komen, van Asaf op de wijze van Jedutun. Laat hem daarvan afstammen, want die psalm heeft eigenlijk geen tijd, hij is tijdloos. En hij staat toch midden in de tijd. Maar ik bedoel, hij is niet gebonden aan deze of gene. Hij is ook niet gebonden aan één of andere gebeurtenis. Maar het is de spraak van de ziel, door de Heilige Geest onderwezen tot de levende God. En daarom zal die in Davids tijd bekend zijn geweest. En hij zal bekend zijn geweest in de dagen van nood en druk in het bestaan van Israël. En de vromen zullen hem overdacht hebben in ballingschap en in een tijd van zwijgen, als de stem van de profetie zwijgt. Hij zal ook nu nog gekend zijn door allen die in bestrijding en in aanvechting verkeren en waar de verwachting die zij hebben wordt aangevochten. Goed, We gaan even letten op de tekst. De dichter, die zegt in vers 8, zal dan de Heere in eeuwigheden verstoten. Hij heeft namelijk vanuit een bepaalde positie, en het is een zeer droeve situatie, heeft hij teruggedacht aan vroeger, toen het anders was. Toen hij gezongen heeft, ik zal uw lof zelfs in de nacht zingen, daar ik u verwacht. En mijn hart, wat mij moog treffen, tot de God mijns levens heffen. Ja, aan de ene kant zeg je, je kunt nooit te groot denken van het geloof en de bewerker van het geloof, de Heilige Geest. Daar zegt het lied van, nooit kan het geloof te veel verwachten, komt reisgenoten het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. Wat zou ooit zijn macht beperken? Het heelal ligt onder zijn gebied. Wat zijn almacht wil bewerken, wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. En toch, de gelovende, hoe klein is zijn spankracht? Hoe heeft hij ook te ondervinden in zijn leven dat het geloof leeft bij de gratie van God en door de bediening van de Heilige Geest? Want het kan best wezen dat een zondaar in de levende verwachting, en een levende verwachting is altijd een je kunt natuurlijk allerlei verwachtingen hebben. Hè? Maar nou, de grootste en de diepste verwachting is de verwachting van zijn komst, van zijn welkomst. De verwachting van zijn gemeenschap, de verwachting om uit de dood, en dan niet met de mens in het middelpunt, nee, maar juist om uit die dood van de mens in het middelpunt uitgetrokken te worden en weer gegroepeerd te worden om hem die het leven is, die alles is, om in zijn gemeenschap en liefde te mogen delen, hem eeuwig daarvoor de eer te geven. De verwachting dat God komen zal tot bevrijding, tot verlossing, aangezien wij in ons persoonlijk leven en in het kerkelijk leven en het leven van Gods volk over het algemeen altijd weer de ontdekking doen dat het waar is wat Luther zong, met onze kracht is het niets gedaan. En daarom, het kan best zijn dat je van goeder harten in je leven gezongen hebt. Door dat allerheiligst geloof, ik zal uw lof zelfs in de nacht. En de Heere zal uitkomst geven, hij diesdaag zijn gunstgebied. Ik zal in dit vertrouwen leven. En dat dat waarachtig is uit God. En dat het de Heilige Geest is die u spijzigt in dat geloof, als ziende de onzienlijke. En dat, hoe hoog de golven mogen gaan, ze u zelfs niet aanraken. Niet tot verderf aanraken. En dat het enige tijd daarna is. En dat weer de omstandigheden donker zijn. En de weg moeizaam. En dat u niet kunt zingen. Ja, niet van goeder harte. Niet in dat betrouwen leeft. Hoe komt dat toch? Ja, wij kunnen alles niet oplossen. Hoe komt dat toch? Waarom is dat? Is dat een onderwijzing dat de Heere zegt, ja mens, Maar begrijp nou goed, het is alles gegeven goed. Je hebt niets van je eigen. En ook het geloof is mijn gave. Want u hebt niets van uzelf. U hebt niets dan ongeloof en twijfel. En daarom wil ik u doen beseffen de grote waarde van mijn gave en goed, opdat u niet verheft. En de gelovige en de gelovende in het middelpunt komt te staan, met zijn grote geloven, met zijn sterke geloven en met alles wat hij meent te bezitten. Is het daarom dat de ene keer de zon daar, de zon achter de wolken ziet, hoewel hij niet ziet, hij ziet alleen wolken, en toch in de wetenschap des geloofs getuigt dat de zon toch schijnt en dat de Heere leeft en dat de zaligmaker leeft, hem ten goede. Terwijl er zoveel is om hem te benauwen en te beangstigen, maar het lijkt geen vat te hebben erop. Niet dat hij de aanvechting en de benauwdheid niet voelt, maar hij ziet de steenrots door het allerheiligst geloof wiens werk volkomen is. En de andere keer hoor je niets, je ziet niets, en de mens zit daar als ingezonken ten neer. Hij denkt aan vroeger, toen het anders was. Vroeger, misschien denkt u ja in die tijd van die liefde, die hartelijke liefde. Die liefde die noopt tot wederliefde. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Die blijdschap in die weg die God zelf ontsloten heeft in Christus Jezus. Die hoop ook. Voor alle degenen waaraan ge verbonden zijt, uw vrouw, uw kinderen, misschien uw kindskinderen. Dat de Heer een waarmaker is van zijn woord, God zal zijn waarheid nimmer krenken. En hij zal ze zelf bevestigen en schraven. En als je daaraan terugdenkt, en misschien op dit ogenblik of later moedeloos, krachteloos neerzinkt. Het spreekt zo niet tot u. Het leeft niet in uw hart. En je denkt er wel aan terug misschien, maar ook dat terugdenken is moeizaam. Je kunt er niet in komen. Je kunt dat niet terughalen. Het is voorbij. Ja, en ik wil nog wat zeggen. Als de Heilige Geest, als die geest der genade en der gebeden er niet aan te pas komt, oh, dan leven we er nog koud en ongevoelig onderdoor. Dan voelen we het geen eens. Zo erg is het? Ja, zo erg is het nou met de mens. Daar kan die eigenlijk geen eens oprecht klagen en schreeuwen zoals we hier in deze psalm tegenkomen. Dat kan die helemaal niet, nog geen minuut. Want het lijkt net waar eerst de Heere was, waar de liefde was, waar het geloof werkzaam mocht wezen. Zodra dat uit het gezicht is, dan wordt die plaats direct ingenomen door iets anders. Door iets anders. Het hart wordt wel weer vol. Maar waarvan? Misschien ongeloof, onverschilligheid. Kan ook hoor. Ja, niet dat je het aan de buitenkant hoeft te zien of te laten merken. Maar het kan wel, een soort onverschilligheid, ongevoeligheid. En wereldgelijkvormigheid. Allerlei andere dingen die je die de plaats innemen. Waarom toch? Waarom? En de Heer heeft zoveel wonderen gedaan, ja. Maar als de Heilige Geest komt, dan zie je dat. Dan krijg je daar een oog voor. Dat je wel degelijk, waarachtig een verwachting hebt gehad op de levende God. En dat die verwachting in het leven heeft gebloeid, midden tussen het steengruis en het puin in van uw gebroken leven, dat nochtans die bloem door God zelf in uw leven geplant is. Die bloem, die plant van de verwachting. Niet uit ons, maar uit hem. Ja, wanneer de Heilige Geest komt, wanneer de Heilige Geest in ons hart werkt, dan zie je het opeens. Dan wordt die koudheid en die onverschilligheid aangaande die verwachting, net alsof het iets anders is, wat nooit meer terug kan komen. En ja, wie weet wat je allemaal denkt. Dat wordt dan opeens weggenomen. En dan in plaats daarvan komt er een intens verdriet. Een levend gevoel van, oh, hem te missen is alles te missen. Alwees wist ik, weten het niet, maar al wist ik alle dingen en Jezus niet en kende, zo waar ik anders niet dan een wereld vol ellende. Door de Heilige Geest, de geest van het gebed, de geest van het licht, zie je opeens die duisternis en die donkerheid. Met betrekking op welke zaak dan ook. Ja, dat is in Asafs leven zo geweest, in Davids leven, in het leven van Hiskia. Och, als de Heilige Geest er niet bij had geweest, dan had hij wanhopig gezegd, nou ja, dat moet dan maar. Er is niks meer aan te doen. Maar toen die Geest kwam, Hiskia is een duidelijk bewijs van de aangevochten verwachting. Want hij vreesde de Heer. En hij verwachtte naar zijn belofte de komst van de koning. Uit den zade Davids. Dat verwachtte hij. En toen kwam die boodschap. Bereid uw huis. Want gij zult sterven. En niet leven. Dat greep hem aan. En ik kwam in grote benauwdheid, aangaande de belofte en aangaande zichzelf. Hoe kon dat? En hij schreeuwde en hij kirde en piepte als een vogeltje tot de Heere. Want het was levend. Ja, je kunt wel zeggen, het was niet zo plezierig, het was niet zo aangenaam voor die man, maar het was toch levend. Toch iets anders dan, nou ja, ga ik dood, dan ga ik maar dood. Mensen, tijd zal die toch niet overgaan. Nee, juist dan kwam uit. In die benauwdheid, die aanvechting kwam uit. Hoe diep ergens de belofte van God, van die komende God, van die komende koning, van die man op de troon van David, hoe diep die belofte eigenlijk in zijn ziel was ingehaakt. Het is nog zo. Je zou er pas achter komen als opeens de Heere wegging. De Heere wegging uit je leven. Ja, dat kan ergens niet. Want er kan geen steen op de aarde liggen zonder God. Maar ik bedoel, tot op zekere hoogte en met mate. Oh, dan zou die mens waar één sprankeltje van de levende verwachting in de ziel gewerkt is, en die er nu gewoon naar kan luisteren, die er misschien ook niets van voelt, maar die zou dan in tranen uitbreken. Ja, dan zou het uitkomen. Dan komt het ook uit. Hoe vast de ellendige, het kind, het schaap, eigenlijk rekent op de herder. Ergens, al praat hij misschien ongelovig en al spreekt hij misschien ongelovig en al drukt hij zijn eigen wel heel onbeholpen uit, hoe hij zich ook uitdrukt, maar dan zou toch uitkomen dat de verwachting van het kind, van het schaap, van het volk is op de levende God. Nu wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. Kijk, dat komt vaak niet uit in ons leven. En dan, omdat alles gewoon gaat. Maar zeggen we als ontberen doet waarderen. Ja, als de Heilige Geest het licht laat schijnen. En het zou tot mij doordringen. Dat je nou werkelijk God kwijt, alles kwijt. Al hebben we het verdiend. Al is het zo dat we geen rechten kunnen laten gelden. Maar dat die hoop, die verwachting nou eens weggenomen werd. De verwachting dat de Heer Jezus Christus voor de oude kerk, dat die komen zou. Dat die nou eens weggenomen werd of dat die neerzinkt, in elkaar zinkt. De verwachting van eeuwenlang, dat God van geslacht tot geslacht zal doorgaan. Wat is dat erg. En nu, de verwachting van nu, mensenkinderen, dat de Heer Jezus tot ons komen zal, die in het evangelie tot ons gekomen is, maar dat hij tot ons komen zal. En dat we hem zullen aanschouwen en geen vreemde. En dat hij alles wel zal maken, dat hij ons door dood en graf heen zal leiden. Als die verwachting nou eens aangevochten en bestreden en inzinkt en overspoeld wordt door alle andere dingen. Oh, wat is dan bedroevend als we het zien. Het is dan benauwend. Dat is, ja, eigenlijk alles valt weg. En dan moet je maar zo denken, waar de Heer een levende verwachting door de Heilige Geest werkt, daar wil de duivel en de wereld en de zonde en het ongeloof en het eigen vlees, wil alles op alles zetten om die levende verwachting van die advent, van die komende God, van die komende en wederkomende zaligmaker, om die verwachting in de grond te vernietigen. Of om hem te verdringen. En om ermee te spotten en te zeggen, waar is God op wie gebouwde? Alle dingen blijven toch immers hetzelfde. Eeuw in, eeuw uit, alles gaat gewoon door. Wat zie je van de Heere God? Wat zie je van zijn komst? Wat zie je van zijn goedgunstigheid? Wat zie je van zijn leiding? Er werd duizenden jaren bijna geleden dat de apostelen dachten, het kan ieder ogenblik gebeuren. En wij die levend overgebleven zijn, zullen in een punt des tijds veranderd worden. Kinderkens, het is de laatste uren en ondertussen zijn er zoveel eeuwen verlopen. En de duivel zet alles op alles. En het ongeloof, en dat zien we niet altijd, dat de duivel en het ongeloof is, want we denken dat het ons verstand is. En ons goede inzicht. Dat is niet waar. Het is allemaal duivels. En die duivelse inspraak die is, je ziet er toch niets van. Alles blijft maar hetzelfde. Alles blijft maar hetzelfde. De mens kan spotten, honen. Landen, volken kunnen zich afwenden van de levende God, kunnen hem afzweren in het openbaar en een publieke vrouw als God vereren. Het is gebeurd. Standbeeld oprichten voor Judas de verrader, God en godsdienst uitbannen uit het hele leven. En wat doet God? God doet niets. Hij laat alles maar gaan. Ach, verwachting. Ja, die man had verwachting. Maar de Heilige Geest komt. En daarom kan die in de benauwdheid, mag die in de benauwdheid tot de Heere roepen. Daarom. Want ik zeg u nogmaals hoor, we zijn zulke verschrikkelijke ijsklompen, zulke harde stenen, dat al zijn we zo dood als een pier, bij wijze van spreken, geest, dan hebben we er nog geen ogenblik last van. Dat hebben we niet. Maar zodra het licht gaat schijnen, de Heilige Geest verlicht, dan ziet hij het. Dan ziet hij het. En dan roept hij tot de Heer. Of hij zucht slechts tot de Heer in een enkele zucht. Dan kan hij de slaap niet vatten. En hij denkt, o, het was toch alles zo anders. Het was toch alles zo wonderbaar. En die dagen van ouds, toen de Heere wonderen werkte in mijn leven en in het leven van de geslachten die voor ons geweest zijn. Wat was het wonderlijk. Ik dacht aan de blijdschap die ons het hoofd deed opheffen uit de gebreken om hem op starenspel te loven en te prijzen. En tenslotte komt de vraag. De vraag die eigenlijk al beantwoord wordt door de vraag zelf. Zal dan de Heere in eeuwigheden verstoten en voortaan niet meer goedgunstig zijn? Voor de oude kerk gold in die tijden van druk, van ellende in het persoonlijke leven. Maar vergeet vooral ook niet het leven van de gemeente in ballingschap, in wegvoering, in benauwdheid. Denk eens aan het volk in de tijd van Haman. De hele burcht Susan was in beroering toen die Amalekiet het doodvonnis had laten vellen over dat ganse volk. Denk eens aan al die moeite en zorgen. Hoe ze over de aarde zijn verspreid en weggeworpen. En daar ligt nu die belofte, ik kom. Jacob had het gezegd, totdat Silo komt. Die ware rust aanbrenger, dat ware evenwicht. Die heren en zaligmaker, die de kop der slang zal verpletteren. O, altijd in zulke tijden van nood, droefenis, verlating, waarin het volk en de enkeling slechts keek tegen de muren en bergen van zijn eigen overtredingen en zonden. En van het overgeven door God in de handen van de machten. Altijd in zulke omstandigheden werd ten diepste de verwachting, de advent bestreden. Want de Satan stond, die draak, met zijn geopende muil voor de vrouw, de kerk, die dat kindeke zou baren. Waar moet je dan heen? Hoe benauwd, wanneer zijn hete adem ons in het gezicht blaast. Waar moeten we heen vluchten? Zal dan de Heere in eeuwigheden verstoren? David, Salomo, Hiskia, Josia, zoveel anderen, volk in aanvechting, in ballingschap, volk vernietigd haast, het bloed stroomde rond door de straten van Jeruzalem, hun lijken dienen ten aas voor gier, kraai en raaf. Anderen zuchten in gevangenissen en kwijnen daar hun armelijk leven verder uit. Zal de Heere in eeuwigheid verstoten? en persoonlijk zal de Heere met zijn hand altijd die zondaar mij, u, wegdoen? Zal hij in het vervolg niet meer goedgunstig zijn? Dat wil zeggen, zal hij die goedgunstigheid, dat is die verbondshouding, dat is zijn vleugelen die hij uit, dat zijn zijn vleugelen die hij uitbreidt. Dat is zijn Nieuwe Testamentisch, raakt het aan het woordje genade, gunst, barmhartigheid. Zal hij voortaan niet meer goedgunstig zijn? Zal hij enkel alleen aanschouwen de overtredingen, de zonde, alle gebrek en ellendigheid? En zal hij op grond daarvan dan dat kind, die zoon, die borg en middelaar, maar bij zich houden? En zal hij zijn genade inhouden? Ach, Jesaja heeft geroepen. Waar zijn uw ijver en uw mogendheden, uw barmhartigheden, het gerommel van uw ingewand? Ze houden zich jegens mij in. Ons heilig en ons heerlijk huis, waar onze Vader u looft, is met vuur verbrand. Al onze gewenste dingen zijn tot smaadheid geworden. Heere, zoudt u over deze dingen stilhouden? Zoudt u zwijgen? Zoudt u ons zozeer bedrukken? Ach, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt, dat de bergen voor uw aangezicht vervloten, gelijk een smeltvuur brandt en het vuur de wateren doet opbobbelen, om uw naam aan uw wederpartijders bekend te maken. Aanvechting, bestrijding van de verwachting, omdat het lijkt alsof God dat venster in de hemel, dat is zijn belofte, zijn toezegging, zijn woord, of dat hij het dicht gedaan heeft. Zodat er geen doorzicht meer is, geen levende verwachting kan standhouden. Zal dan de Heere in eeuwigheden verstoten? Die Heere, die machtige Heere, die trouwe Heere, die spreekt en het is er, gebied en het staat er, zal dan in het vervolg alles staan in het teken. Gij zijt mijn volk niet, en ik zal ook uw God niet zijn. Houd zijn goedertierenheid in eeuwigheid op. Die gunst waar ons leven van afhangt. Die belofte dat hij in gunst bewogen uit vrije goedheid tot ons wilde komen. Hoe diep in schuld ook verzonken, tot een kerk wilde komen, tot een volk, tot een enkeling, tot een mens, tot mij wilde komen. Houd zijn goedertierenheid in eeuwigheid op. Zal hij niet komen? Zal hij ons overlaten aan onszelf? Aan onze armoede en verlorenheid, onze zonde. Wij die toch niet uit kunnen breken uit de machten die ons gevangen houden. Maar zal God dan zijn goedertierenheid doen ophouden? Dan is het verloren. Als God dat doet, dan is het verloren. dan is het met alles verloren. Dan werd het voor de oude kerk geen advent. En dan wordt het voor de kerk van de nieuwe bedeling ook donker. Geen advent. Ja, dan wordt het ook in het persoonlijke leven niet voor een tijd of tijden, maar dan wordt het voor eeuwig donker. Want als zijn goedertierenheid ophoudt, waar moeten wij dan heen? Want wij kunnen alleen maar gered worden, we kunnen alleen maar leven door zijn goedertierenheid en goedgunstigheid. We kunnen alleen maar leven door die vleugelen als hij ze over ons uitspreidt en zijn handen, zijn eeuwige armen onder ons uitstrekt. Dan alleen is er leven. Maar als dat ophoudt, dan valt het leven weg. Dan vallen wij weg. Dan blijft er niets anders over dan een duistere verwachting van een eeuwige God verlaten. Heeft de toezegging een einde? Het staat eigenlijk zoiets als: heeft het woord van God, het woord, het woord dat hij sprak bij de aanvang, het woord dat hij sprak bij de voortgang, het woord dat hij woordeloos sprak in de dienst van ceremonie, in zijn tabernakel, in zijn tempel, in zijn priesterschaar, in de wassingen en reinigingen, het woord dat hij liet bevestigen door de profeten en de patriarchen. Dat woord: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. En op de berg des Heren zal het voorzien worden. Dat woord van God: ik kom, ik kom. De gezant, de uitlegger, de een uit duizend, de scheidsman die zijn hand op God zou leggen en op het schepsel. Om dat woord van de boodschap voor een volk in duisternis, van een kind dat geboren wordt en een zoon die gegeven wordt, en van een heerschappij op zijn schouders die geen einde nemen zal, maar tot in eeuwigheid zal blijven en schitteren. Dat woord dat u of ik misschien ook persoonlijk hebben geloofd: ik zal bij u en uw God zijn. En ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. En ik zal mijzelf aan u openbaren. En ik zal mijn Christus aan u bekend maken. Dat woord dat door de eeuwen heen gedragen is. En dat woord dat ook door de meest grote hindernissen, duisternissen is heen gebroken. Als een triomferend woord. Al ging de hele wereld erop staan en alle duivelen om dat woord, dat levende zaad, in de grond te houden. Dat woord dat toch de zonnehitte, de zonnewarmte als een zaad in zich besloten had. En dat breekt uit naar het licht. Hoe dat woord zal, heeft de toezegging, heeft het woord een einde? Staat er een punt van geslacht tot geslacht? Zal het uit zijn met de kracht van het woord? Zal het niet vlees worden? Zal het als het ongeschapen woord, de Logos, die in de school des vaders is, blijven in die volzalige gemeenschap zonder vlees en bloed aan te nemen in ons leven, in mijn leven, in mijn verwachting. Zie hoe de verwachting wordt bestreden aan alle kanten. Zie hoe geroepen wordt, hij heeft geen heil bij God. God zal ze nu niet meer verlossen als wel eer. Dat was vroeger. Vroeger toen de Heere nog wonderen deed, toen hij een pad baande en de bergen deed roken. Toen, ja. Toen zond hij een milde regen neer op zijn bezwijkende erfenis. Hij kloofde de steenrotsen voor hun aangezicht en verzadigde al wat er leefde. Maar nu, God zwijgt. Heeft hij zijn woorden beëindigd van geslacht tot geslacht? Zal dan dat het deel zijn van alle mensen? Hij daalt nochtans gelijk zijn gans geslacht, vervreemd van God in zijn afgronds donkere nacht. Zal de Heer niets meer zeggen? Zal hij het niet meer doen? Heeft God vergeten genadig te zijn? Zie hoe door de werking van de geest die gouden draad van de liefde hier spreekt. God is geen vreemde voor hem, al is het alsof God in de vreemde verdwenen is en zich teruggetrokken heeft, maar God is geen vreemde. Het lijkt wel, vergeef me dat ik het zo zeg, het lijkt wel of dat die arme man de Heere God een beetje uitdaagt. Zoals de kinderen soms zeggen, is papa boos? Is moeder boos? Is moeder verdrietig? Is moeder niet lief? Is vader niet lief? Zo praten de kleine kinderen wel eens. Maar dit is ook een kind. Je zou zeggen, hoe durft hij het eigenlijk te zeggen? Ja, maar dat komt omdat het een kind is. En omdat hij weet dat God genadig is. En daarom legt hij een vraag in het midden. In de stille hoop dat de Heere God het antwoord erbij wil geven. Dat de Heere God zal zeggen, nee, dat weet je toch wel beter. Ik vergeet de hoop der ellendige niet. Heeft God vergeten genadig te zijn? Het lijkt wel zo. Het lijkt wel alsof hij enkel duisternis brengt vanwege al onze overtredingen. Maar hij is toch genadig? Hij is toch vergevend? Gij waart hun lot, hun vergevend God, schoon ze om hun zonde straffen ondervonden. Maar heeft hij het vergeten? Kijk, waar de Heilige Geest is, niet waar wij zijn, maar waar de Heilige Geest is, waar de Geest het ons doet zien, ook de duisternis, waar wij aangevochten worden, daar gooit de mens niet zomaar alles aan de kant. Nou ja, dan zal ik me wel bedrogen hebben. Of dan zal het wel dit of dat. Zo praten mensen zo vaak en zo makkelijk. Maar waar de Heilige Geest is, daar kan hij het niet gewonnen geven. Ja, hij heeft de dood wel verdiend, dat wel. Heeft de genade niet verdiend. De Heer is niet onrechtvaardig als hij toren over ons brengt. En dat hij zich een weinig terugtrekt, ja geheel terugtrekt uit ons leven. Daar loopt het niet over. Kijk, die zondaar, die zegt niet, ja ik heb me wel bedrogen, want dat weet hij. Daar is hij van de drongen, hij bedriegt zichzelf iedere dag. Iedere dag is hij een bedrieger van zichzelf. Dat hoeft hij niet meer te doen, dat is al gebeurd. In paradijs en elke dag daarna heeft hij zichzelf bedrogen. En zijn bedrogen hart heeft hem terzijde afgeleid. Daar is hij niet zo bang voor, want dat weet hij wel. Want dan is het God die hem leerde wanhopen door zijn heilig woord aan alle waarheid in zichzelf. Aan alle verwachting van zichzelf. Dan is het God zelf in zijn onbedriegelijk woord die hem ontdekt wie hij is. In de schuilhoeken van zijn hart, dat er niets betrouwbaars in te vinden is. Je zou haast zeggen, daar kun je niet mee over de kling jagen. Maar de gedachte dat God opzij gaat, dat God weggaat, dat is erg. God, dat kan die eigenlijk niet geloven. Hoe de strijd ook moet, hoe de rechterhand des Heeren ook verandert. Want ik zeide, dit krenkt mij, de rechterhand des Heeren verandert. Hoe kan het toch dat de Heere toen zo en nu zo is? Hoe kan het dat de Heere daar zich openbaarde en nou weg is? Hoe kan dat? Hoe kan die rechterhand des Heeren zo veranderen? Maar dat is dan ook het laatste. Want dan mag hij gedenken de daden des Heeren en al zijn wonderwerken en de heiligheid van zijn goddelijke wegen. Maar hier is hij nog in de klacht. Heeft God vergeten genadig te zijn? Kan dat? Ja. Een mens die er maar op los wandelt in zijn godsdienst, daar kan alles. Maar dat gaat allemaal even goedkoop. Daar zit hij in de diepe nood en daar is hij gered en daar is hij dit en daar is hij, gooit hij heel het zaakje weer overboord. En dan doet hij net of dat hij niks gelooft en als alleen maar een mens is zonder God en zo en onverzoend en onbekeerd, die klutst alles door elkaar heen. Maar daar is niet werkelijk kennis aan de genadige God, aan de God die zelf die verwachting heeft gewekt in het hart. Want als dat zo is, waar God die verwachting heeft gewekt en waar de Heilige Geest zweeft op de wateren, daar is het zo, heeft God vergeten genadig te zijn. Daar ligt het niet zo grof van, nou, ik zei, gooi mij maar in de hel en doe mij maar dit en doe mij maar dat, nee. Dat hebben we wel verdiend, daar loopt het niet over. Maar een mens weet niet wat hij zegt. Het is net of dat er dan geen band der liefde ooit geweest is tussen zulke ziel en de levende God. Maar hier niet. O, daarom dat worstelen, je zou zeggen dat kloppen op de deuren, dat bonken. Dat door de Heilige Geest gedrongen en gedreven worden. Heere God, hier ligt de vraag in mijn hart. Heeft u vergeten genadig te zijn? Heeft u zijn barmhartigheden door zijn toren toegesloten? Omstanders geven ze een antwoord. Wie weet er toch een antwoord? Is zijn barmhartigheid die roemde tegen het welverdiende oordeel? Heeft de Heere die in een kast, zo moet je het eigenlijk lezen, heeft de Heere die in een kast opgeborgen, de deur dichtgedaan, het slot omgedraaid, sleutel eruit, niks meer van over, verborgen, de barmhartigheid. De barmhartigheid waardoor wij leven, ademhalen, waardoor we het liefelijke evangelie mogen horen. Niet alleen met het oor, maar ook met onze zielen. Heeft God zijn barmhartigheid toegesloten? Heeft God zijn barmhartigheden die van geslacht tot geslacht werden toegezegd? Een woord dat door de eeuwen heen gegaan is. Een woord dat vlees zou worden. Een woord dat God zelf beloofde te vervullen. Blijft het dan ergens haken? Blijft het achter? Wordt het niet zichtbaar? Blijven wij in de dood vasthaken voor ene? Zie, hoe de macht der boze slaat aan het woen en aanrukt om zich met het ons vlees te voelen. En om de verwachting te verderven. heeft hij zijn barmhartig door zijn toren toegesloten, Sela. Dat wil zeggen waarschijnlijk een bekrachtiging, een versterking. Je moet het nog een keer lezen dus. Heeft hij zijn barmhartigheden door zijn toren toegesloten. Tot tweemaal toe. Om de ernst van de vraag tot ons te laten doordringen. Tot God te brengen. Die vraag. O God, is uw barmhartigheid door toren toegesloten? Wat denk je? Voor de enkeling en voor het volk. Wat is het vaak benauwd geweest. Eeuwenlang. Wij piepen al misschien als we een dag, als het een dag niet te breed hebben. Of een week. Of een jaar. Eeuwenlang. In de ballingschap. Geen één profeet is ons tot troost gebleven. Geen sterveling weet hoe lang dit duren zal. Wat hebben ze dit psalm, deze psalm gegeten en gedronken? Wat zijn er menigmaal een tranen gevallen op deze woorden? Tranen. Van die man die het zo heeft gezegd, heeft God dan alles vergeten? Heeft hij dan zijn barmhartigheid door toren toegesloten? Heeft hij het door toren toegesloten? Wel is waar, het volk in nood, het is alles eigen schuld, eigen ongerechtigheid. Maar genade, dat is toch niet onze eigen schuld, dat is Gods schuld als we daarop mochten hopen. Dat is Gods schuld als we daar een oog voor kregen en een hunkering in onze zielen, dat hij komen om te verlossen. Om ons zijn gunst deelachtig te maken. Om ook tot mij te zeggen. Vrede zij u. Ja, vrede zij u. Zie. De oude kerk is niet beschaamd. Hoe ook aangevochten. In die levende adventsverwachting. Want hij is gekomen. En u. En u of ik. Zullen wij beschaamd worden? Zal het woord van geslacht tot geslacht meereizen? Ook over de kinderen en kindskinderen, totdat hij komen zal? Zal God een volk hebben op de aarde als hij verschijnt blinkende? Zullen er schapen zijn als de grote herder terugkomt op de wolken des hemels? Jazeker, want de Heere heeft het betoond in het verleden, hoe donker ook de weg mag wezen. Hij ziet in gunst op die hem vrezen. Daarom, de Heere troostte u, ook door zijn Heilige Geest, dat als je aan de ene kant niet anders ziet dan onmogelijkheid en je hoort de spotters spreken en alles en een iedereen zeggen, ach man, schei uit, of vrouw, of jongen, of meisje, schei toch uit. Je gaat de afgrond in, je bent verloren, je blijft verloren, ja maar Heere God, het was toch uw staf, uw snoer en uw zegelring. Hij komt terug. Hij komt terug, hij komt eeuwig terug, hier in beginsel. En als hij komt in de doodsjordaan, dan komt hij terug en haalt ons op. En als hij komt op de wolken des hemels, haalt hij voor eeuwig op. En hij wist alle tranen, 1, 2 of 10 of 100, hij wist ze van de wangen af. En hij zegt, ziet u, ik ben niet vergeten genadig te zijn, want ik ben Jezus, dat is zaligmaken. Amen.